En daarna openen we samen opnieuw de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Galatië, hoofdstuk 3. Daar lezen we uit de versen 10 tot en met 29.
Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Broeders, ik spreek naar de mens. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand teniet. Of niemand doet daartoe. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet, en de zaden als van velen, maar als van één, en uw zaad, het welk is Christus. En dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloftenis teniet te doen. Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis. Maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtreding en wil daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn, wie het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand des middelaars. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven was die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft dit alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad en naar de beloftenis erfgenamen.
Onder andere op de woorden van de schriftlezing, maar ook andere woorden uit de schrift. Daarop is het onderwijs bevestigd van de catechismus die vanmiddag onze aandacht vraagt. Zondag 4 van de Heidelbergse catechismus. En daarin de vragen 9, 10 en 11. Zondag 4 vraagt vanochtend onze aandacht. En dan luidt de vraag in vraag 9 als volgt. Doet dan God de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen, gelijk hij gesproken heeft. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zou uit zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Gemeente des Heren, wij pakken de draad weer op in de behandeling van de catechismus. We zijn nog in het eerste deel van de catechisme, dat eerste deel wat spreekt over de ellende. En daar stonden we in die laatste zondag, zondag 3, de vorige keer bij stil. En nu opnieuw. Maar dan zijn we er toch zo langzamerhand wel uit. We hebben die indringende woorden toch op ons laten inwerken. Het antwoord van vraag 8. Als je dat op je in laat werken, waar zo'n diepte in zit, dat wij helemaal onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Of, ik ben dus onherstelbaar, onverbeterlijk en ongeneeslijk ziek. Aan mijn eigen kant zelf kan ik dit niet meer oplossen. Een zondaar. Een verloren zondaar. En dan nu opnieuw in het stuk van de ellende in zondag 4. Opnieuw staan we daarbij stil. Weer. Ja, dat is weer nodig omdat we nog dieper moeten doorstoten. Nog dieper in die ellende moeten inzien. En nee, dat is niet aangenaam. Dat is niet aangenaam om daarna te luisteren. Het is ook niet aangenaam om dat woord te moeten verkondigen. Maar het moet wel. Omdat we heel eerlijk onder ogen zien wie wij zijn. En daartegenover dat we ook gaan zien wie Christus is. Want wat we niet moeten doen, is deze zondag, dat geldt voor alle zondagen, losmaken uit het geheel. Want als we gaan luisteren naar zondag 4, dan doen we dat in samenhang met de andere vragen. Want als we deze zondag zo los zouden behandelen, dan zouden we in de wanhoop kunnen terechtkomen. Maar wij lezen zondag 4 in het licht van wat we ook al gelezen hebben in zondag 2. Als het gaat over waaruit kennen we nu onze ellende, dat is uit de wet van God. En wat leert de wet van God ons nu? Nou, dat leert Christus ons in een samenvatting. Dat betekent dus datgene wat we lezen in zondag 4, dat is onderwijs van Christus. Het is Christus zelf die ons meeneemt, ons leert, dit duidelijk wil maken om uiteindelijk bij hem uit te komen. Dat we daar uitkomen waar de catechismus mee begon. U weet nog wel, zondag 1 vers, die eerste vraag. Die enige troost in leven en sterven. Dat ik met lichaam en ziel, niet van mezelf, maar van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. En daarom, zondag 4 is onderwijs, zodat we zullen komen tot Christus. En het is daarmee onderwijs van Christus zelf. We gaan luisteren naar zondag 4 onder het thema Gods gerechtigheid. 3 lijnen. En dan volgen we gewoon eenvoudig de vragen en de antwoorden op de voet. Als eerste letten we op Gods eis. In de tweede plaats op Gods toorn. En in de derde plaats op Gods straf. Gods gerechtigheid. Zijn eis. Zijn toorn. En zijn straf. Dus na zondag 3, dan zetten we geen punt, maar we gaan verder. We pakken de lijn dus weer op. Deze les. Namelijk dat we niets kunnen zelf. Niets willen, ook niet zelf doen, dat is een les die van levensbelang is. Een les die we telkens weer opnieuw moeten leren. Niet alleen hier in zondag 4, maar als je de catechismus doorbladt, dan kom je het een eind verderop ook nog weer tegen. Zondag 44, dan zitten we al helemaal in het stuk van de dankbaarheid. En dan klinkt die vraag, waarom laat God nu die wet zo scherp preken? Als eerste, zodat wij ons leven lang steeds meer en steeds dieper onze zondige aard meer en meer leren kennen. Dus de wet van God, het woord van God, wat erop gericht is dat we heel helder zullen zien wie wij zijn voor Gods aangezicht. En ze hebben dus gezien in zondag 3 dat de mens niet meer bij macht is, dus u, jij en ik, om het zelf op te lossen. Het lukt ons niet meer. En nu in zondag 4, dan lezen we het vanaf Gods kant. Ja, want de mens die kan het niet meer. En toch stelt God een eis. Vraagt hij van ons dat wij het wel voldoen. En dan komt de vraag naar boven. De vraag die dan ook in een keer heel dichtbij kan komen. Maar is dat wel eerlijk? Doet God de mens dan geen onrecht? Is het wel eerlijk dat God vraagt aan de mens wat hij niet meer kan? Hij kan dat toch niet meer? En dan toch vragen wat niet meer mogelijk is. En je zou kunnen denken dat is eigenlijk hetzelfde als je vraagt aan iemand die gehandicapt is, ga nu eens even lopen. Dat vraag je toch niet? Aan iemand die niet kan zien, om te zeggen, kijk nu eens even heel goed. Dat zeg je toch niet? Dat is toch onbarmhartig? Dat is toch onbestaanbaar? Dat is hardvochtig? Dat is hard en breed om aan zo iemand te vragen iets te doen wat je niet kunt. In de wereld geldt het zo. Waar niet is, daar verliest zelfs de keizer zijn recht. Als het niet is, ja dan houdt het op. U kent dat beeld wel van zo'n kale kip. Daar valt helemaal niets meer te plukken. En zo zijn wij mensen. Er is helemaal niets meer te halen. Bij ons mensen, aan onze kant, wij zijn, als het daarom gaat, geestelijk gezien, totaal failliet. Is dan zo'n vraag wel eerlijk? Dat God van de mens vraagt om te doen wat hij niet meer kan. Kan dat eigenlijk wel? Ja, zo'n vraag die wordt al eens gesteld op catechisatie. Want ja, wij hebben dan het voorrecht dat we geboren zijn in een christelijk gezin, opgroeien in de verbondsgemeente, dat we komen mogen onder het woord van God en dat woord, dat we dat mogen horen en dat onder dat woord de Heer zijn zegen geeft en dat hij harten verandert en je laat zien wie je zelf bent en laat zien wie Christus is en dat je zo als een vuurbrand uit het vuur wordt gerukt. Maar al die anderen dan? Die niet leven met het woord van God? Zij die ergens ver weg in de wildernis leven, volkeren die nog niet bereikt zijn? Ja, wel, wij zijn bevoorrecht. Maar dan wringt er iets. En zelfs als we het antwoord horen, wat daarbij hoort, dat zij van God los zijn, dat komt omdat een van hun voorouders een keuze heeft gemaakt. En zo'n keuze is dramatisch, heeft gevolgen voor het nageslacht. En dat onderstreept ook de noodzaak van ons als christelijke gemeente, dat we ons inzetten voor zending en evangelisatie. Dat is geen hobby. Dat is een roeping van de christelijke gemeente om een licht te zijn in deze duistere wereld. Dan blijft die vraag dan hangen. Is dat dan wel eerlijk? Niet alleen naar buiten, maar die vraag kun je ook in de gemeente stellen. Doet de Heer wel recht? En als we die vraag stellen, dan zeggen we het een beetje anders. Althans, ik kom dat tegen, ook in de gemeente. Dan zeggen we het of zo, dat we zeggen, ja, die prediking van de zonde en die doodstaat van de mens, dat is allemaal wel waar en we zijn gevallen, inderdaad, we zijn van God afgevallen, dat klopt ook, dat is allemaal waar, dat weet ik wel en ik kan er niets aan doen, maar gelukkig mag ik naar Christus en kan ik naar Golgotha en dan kan ik die zaligmaker omhelzen en de zaligmaker is gekomen om zondaren zalig te maken. Nou, ik ben een zondaar, dus daarom laten we niet te lang stilstaan bij zondag 4, maar naar Christus toe. Die boodschap van zonde en die doodstaat van de mens is toch een zware boodschap. Is een beetje een zware kant. We hebben toch een blijde boodschap. Laten we ons daarop richten. Dat kan ook anders. Dat u zegt, en dat hoor ik ook wel eens. Ja, die prediking waarin aangedrongen wordt op geloof en bekering. Waarin woorden worden gebruikt om de liefde van Christus, dat die zich uitstrekt naar zondaren, uit te schilderen. Dat verzoende de werk van Christus. Ja, dat is allemaal wel waar. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Je moet weten dat je dood bent in de zonde en de misdaden. De doodstaat van de mens. Teken dat maar eens uit. Er moet wel een wonder gebeuren. Het gaat immers zomaar niet. En daarom begin maar met die doodstaat. En begin maar bij de zondeval. Herkenbaar? We gebruiken daar termen voor, nietwaar? Het ene noemen we dan licht. En het andere noemen we zwaar. Of we noemen het een wat evangelisch en het andere noemen we wat eenzijdig gereformeerd. Maar weet u wat het probleem is met die twee benaderingen? Of dat nu op een hele zware, schijnbaar degelijke manier is, of dat het op zo'n lichte, schijnbaar wat evangelische manier gezegd wordt. Er is één overeenkomst in deze twee benaderingen. Want deze uitersten, die raken elkaar waarin? Dat ze oppervlakkig zijn. Allebei. Zeker, er wordt geloof gevraagd. En als het gaat om het werk van Christus en Golgotha, ja zeker. En als het gaat over wie wij zijn voor Gods aangezicht. Dat wij door en door, dor en dood zijn. Dat is helemaal waar. Maar waar aan voorbij gegaan wordt in die uiterste, is niet dat het een noodlot is, maar dat dat zonde is. Dat wij het niet meer kunnen, is niet dat we zeggen, nou ja, we kunnen het niet meer, maar dat is zonde. Niet iets wat ons overkomt, maar dat is zonde waar we hoofd voor hoofd verantwoordelijk zijn. En dat moeten we onder ogen zien. En dat is waarin die eerste vraag in zondag 4 aandacht wordt gevraagd. De gevallen mens. De zondeval. Dat is niet iets van ver weg, maar dat is onze zonde. Dat is mijn zonde. Mijn schuld. En daarom moeten we niet het voorbeeld gebruiken van een zieke of van een gehandicapte die er niks aan kan doen. We moeten een ander beeld gebruiken. En misschien wel een beeld waar jij je wel in herkent. Je moeder stuurt je erop uit voor een boodschap. En ze zegt, wel een beetje opschieten, want ik heb het nodig voor de kost. En je gaat naar buiten, je gaat naar de winkel om die boodschap te doen. Maar je denkt, ik heb nog tijd genoeg. Het is net 12 uur geweest en de kost was pas tegen 1 uur. Ik heb wel even tijd. En je gebruikt die tijd om wat te gaan voetballen met je vrienden. Maar dan hoor je de klok slaan. En dan ga je snel naar die winkel toe en is die winkel dicht. Als je dan thuis komt met de mededeling, ja, ik heb niks, want de winkel was dicht. Klopt dat helemaal? Ja, de winkel was dicht omdat jij te laat was. De winkel was dicht omdat jij je tijd doorgebracht had met andere dingen en niet rechtstreeks naar die winkel bent gegaan. En dan kun je dus niet zeggen, je kan er niks aan doen dat die winkel dicht is. Daar kun je alles aan doen. Je was te laat. Je had aandacht gegeven aan je spel en niet aan de vraag van je moeder. En dat maakt dat de zondeval dus niet ver weg is. We lezen hier niet dat het gaat over Adam en Eva. Het gaat hier over de mens. Het gaat over mij. Het gaat over u. Het gaat over jou. En wat leert ons Christus? Dat ik het niet meer kan, dat is schuld. Dat ik niet in staat ben om het goed te maken, dat is zonde. Ik moet wel luisteren naar God. Ik moet wel doen wat Hij vraagt. Maar ik kan het niet. Ik kan het niet in de vorm van een zwaar of een licht excuus, maar dat het nood is in je leven. Ik kan het niet. En dat maakt deel uit van die ellende. Dat je het uitroept, niet als van, nou ja, dat is nu zo, maar ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dat leert ons Christus. Dan brengen we bij het tweede, over de toren van God. Dus God die mag dit eisen. Ook al kan ik er niet meer aan voldoen. Maar, ja, daar komt dat maar weer. Ja, dat je tot die erkenning komt, inderdaad, dat je het niet meer kunt, dat is zonde. Maar de straf dan? Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? En let u dan eens op die eerste woorden, heel massief. Nee, hij geenszins. Absoluut niet. Maar Christus is toch gekomen? En daar mag ik toch de toevlucht nemen tot hem en te schuilen bij hem. Maar wat leert Christus ons? En daar moeten we toch even bij stilstaan. Dat zullen we toch onder ogen moeten zien. Dat God schrikkelijk torent over de zonde. En dat Gods toorn rust op de zondaar. Het zijn woorden die we met enige regelmaat horen. En het kan zijn dat we het zo vaak horen dat het zomaar aan je voorbij gaat. Maar als het doopsformulier gelezen wordt, dan staan de woorden in waarbij je moet huiveren. Daar worden woorden gebruikt om iets te zeggen over dat kleine kindje wat dan voor in de kerk wordt gebracht. Zo'n prachtig kindje, gaaf, mooi, onschuldig, zo zeggen we dat toch. En wat zegt het doopsformulier op grond van het woord van God? Verdoemelijk voor God. Dat kleine kindje, daar geldt ervan. Het is een kind van de toren. Als het gaat om de toren van God, kunnen wij dat peilen? Jawel, een christen die gaat daar iets van zien. Psalm 90, een bekende psalm onder ons, die wordt altijd gelezen op de dag van de begrafenis. Wij vergaan door uw toorn en de grimmigheid van de Heere die ons verschrikt. Als het gaat over de diepte van Gods toorn, willen we daar iets van zien, iets van peilen, iets van proeven. Dan moeten we niet naar de christen, maar dan moeten we naar Christus. In de hof van Gethsemane, daar werd hem die beker van de toren van God hem aangereikt. En we lezen dat hij beefde. Dat hij zeer angstig was. Dat hij tot de dood bedroefd was. Dat hij kroop over de grond van angst. Dat uit heel zijn lichaam het bloed naar buiten geperst werd. Grote druppels bloed zweet hij. En zo ook op Golgotha. Als het dan donker wordt, als het nacht wordt, als dan de duisternis daar rond het kruis is. Daar vindt dan plaats wat onze belijdenis in de 12 artikelen vangt met die woorden. Neergedaald tot in de hel. Daar is hij van God verlaten. En vanuit die angst, liggend onder de toren van God, heeft hij geroepen met grote stem. Ja, dat klinkt mooi, maar weet u wat er echt staat? Hij schreeuwde het uit. Hij gilde van angst. Letterlijk staat er, hij krijste het uit. Onder die grote angst. Zo verschrikkelijk zwaar als de toorn van God die in volle mate op hem neerdaalt. Heeft u zo wel eens op Christus gezien? Zoals die medekruiseling, die moordenaar die naast hem hing. Wijs rechtvaardig in dit oordeel. En Christus de rechtvaardige die onderging in dit oordeel wat de onrechtvaardige treffen moet. En leg daar nou eens een weg naast die misschien u moet gaan in uw leven. En uiteindelijk gaat er toch niemand van ons voorbij. Ieder mens en ook een christen. Die kent toch iets van het kruis dragen. En heel vaak stellen wij, en ik sluit mezelf daarbij in, stellen de vraag, is er een speciale aanleiding waarom dit gebeurt? Of beroepen we ons op bijzondere voorrechten waarom ons dit niet zou moeten treffen? Maar als we dan beseffen dat alles wat ons overkomt ook in ons kruis dragen. Het waarom van de zorgen en de moeite, de nood die er is in je leven, gevangen in die eerste regel van het huwelijksformulier. Omdat de gehuwden allerlei kruis en moeite en druk in hun leven ervaren zullen. Vanwege de zonde. Is dat ook niet wat onder woorden wordt gebracht? Met woorden uit de schrift lezen. Woorden ook die we vinden in het slot van vraag 10. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dan heeft niemand een streepje ervoor. Dan ligt dat op ons allemaal. Wat wij verdiend hebben, dat is nog veel meer dan ons in het leven treffen kan. Ik zeg dat niet gemakkelijk, gemeente. Er was ook een nacht in mijn leven. Een aantal jaren terug dat ik met de vuisten gebald stond naar de hemel. Een van onze kinderen heel ernstig ziek was. Tot het moment dat de Heer me liet zien. Dit is nu vanwege jouw zonde. Dit overkomt je vanwege de zonde die op je ligt. Als we dat beseffen, gemeente. Hoe komt het dat de Heer ons nog draagt? Hoe komt het dat de Heer ons nog verdraagt? Dat voor ons nog geldt dat Gods goedertierenheid elke morgen nieuw is. Dat is niet omdat wij zomaar een streepje voor hebben, maar dat is Gods langmoedigheid, zijn geduld met ons. Wat wij verdienen, dat Gods toorn, dat we die werkelijk zouden moeten dragen. En dat we net als Korach, Datan en Abiram in één keer weggenomen worden. De Heer heeft ons nog niet vernieuwd. Nog niet vernietigd. Nog niet. Geloof je dat? Gelooft u dat? Of geloof je dat niet? Of zeg je dat geloof ik wel? Als we daar niet voor buigen, dan komt er een dag. De grote dag der dagen. Brandend als een oven. En dan zul je het uitroepen. Bergen val op ons, heuvelen bedekt ons. Dan zul je het uitgillen, uitkrijsen vanwege die grote toren van God. Die je helemaal alleen moet dragen. Omdat je voor God niet kunt bestaan. We gaan naar het derde. Dat is de laatste vraag van de catechismus in zondag 4. Is God dan ook niet barmhartig? Kijk, dan komen we tot de conclusie. Nou ontkomen we niet aan dat God inderdaad rechtvaardig is. Maar hij is toch ook barmhartig? Ja, gemeente, als we dat zeggen, wat bedoelen we daar dan mee? Bedoel het dan zo dat we zeggen, God heeft een rechtvaardige kant, maar hij heeft ook een barmhartige kant. En dat kun je dan tegen elkaar wegstrepen en dan valt het wel mee? Dat je het zo weg kunt laten vallen? Of bedoelen we daarmee dat God het uiteindelijk niet meent? Dat we een God hebben die door de vingers kijkt? Wij doen dat wel eens, toch? Ik houd maar bij mezelf. Als vader, dan moeten mijn kinderen maar even niet luisteren, dat je af en toe wel eens even door de vingers kijkt. Denk, nou, dit heb ik maar even niet gezien. Of een leerkracht op school, die iedere keer waarschuwt, jongens nu, want anders volgt er wat. En je weet het al lang. Dat zegt hij al zo lang, er gebeurt toch niks en je kunt gewoon doorgaan. Of bedoelen we dit? God is rechtvaardig, maar hij is ook barmhartig, dat God wel af zou kunnen stappen van zijn eis. Omdat wij het niet kunnen, dat de Heer het wel zal laten gaan. En daarvan afziet. Maar dan is de Heer toch niet betrouwbaar. En nog eens iets. Wat eist de Heer van ons? Wat is nu wat de Heer van ons vraagt? We hebben dat gehoord. We horen dat toch elke morgen. Elke zondagmorgen als de wet gelezen is. De samenvatting die dan klinkt. De woorden van de Heer is. Wat vraagt de Heer van ons? Liefde. Wat vraagt de Heer van ons? Dat we God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Of, met woorden van een van de profeten, dat we recht doen. Gerechtigheid liefhebben. En in ootmoed met de Heere wandelen. Of bedoelen we dit, dat we zeggen, maar God is toch liefde? Ja, God is inderdaad liefde. Maar dat moeten we niet verwarren met lievigheid. Gods brandende toorn is namelijk het tegenbeeld van zijn liefde. Dat is namelijk gekwetste liefde. Dat is gekrenkte liefde. Jawel, de Heere is barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. En dat heeft dit doel. Dat leert ons Christen zodat we geen uitvluchten meer vinden. Maar dat we zullen buigen. Dat we het eens worden met God. En dat het antwoord van vraag 11... voor ons een persoonlijke belijdenis wordt. De zonde, mijn zonde, gedaan tegen de allerhoogste majesteit Gods. En dat verdient ook de hoogste. Dat is de eeuwige straf. Of met woorden uit een van de psalmen. Ik ben dus uw gramschap, dubbelwaardig. Dat je dat gaat zien. Dat we dat dus leren. Dat dat een les is die meegaat. Niet één keer, maar steeds weer en steeds meer. Dat we daarin verdieping vinden op onze levensweg. En dat we van daaruit het leren. Werkelijk leren roepen tot de levende God. Dat we het uitroepen tot God vanuit die nood, vanuit die schuld, vanuit dat besef. Wees ook mij de zondaar genadig. Of zoals die moordenaar aan het kruis dat zei. Wij ontvangen straf dat we waard zijn. Maar denk aan mij als u in uw koninkrijk bent ingegaan. Dat werkelijk dat woordje genade, dat we dat leren spellen. Dat dat woord genade in ons leven gaat schitteren. Dat genade niet zomaar iets vanzelfsprekends is. Maar een onverdiende zaligheid. Niet zomaar gewoon. Niet zomaar goedkope genade. Want die genade die is duur betaald. Met dat kostbare bloed van Jezus Christus. Om dan zo te roepen. Dit zo te beleiden. En vanuit die schuld en vanuit die nood te zien op Christus. Te zien op dat Christus die hangt op dat vloekhout van Golgotha. En van daaruit opnieuw de vraag. Geloven we dat? Geloof jij dat? Gelooft u dat? Geloof ik dat? Zo zien op hem. Hij droeg mijn straf. Hij boog onder het oordeel dat ik verdien. Hij dronk die beker gevuld met Gods toorn die voor mij klaar stond. Dan krijgen die woorden, hij in mijn plaats, pas echt waarde, pas echt glans. Dan schittert daardoorheen pas echt heen wat genade is. Of met andere woorden samengevat in een oud lied. O wereld, zie uw leven, hoog aan het kruis geheven. Uw heil zinkt in de dood. De eersteling van allen laat stil zich wel gevallen. Verdrukking, slagen, hoon en spot. Wie heeft u zo geslagen? Waarom moet gij verdragen die bitterheid en pijn? Gij zijt toch zonder zonde, toch niet in het kwaad gebonden als wij en onze kinderen zijn. Ik ben het. Ik moest boeten. Met handen en met voeten genageld aan uw kruis. O Heere, die uw leven voor mij hebt prijsgegeven. Gedenk mij in het paradijs. Amen.